De vorige keer waren wij in Jozua hoofdstuk 10 terechtgekomen bij de geschiedenis van de slag bij Gibeon, zoals die genoemd wordt, waarbij het erom ging dat deze Gibeonieten gered zouden worden, maar het leidde tegelijkertijd tot een complete veldslag die zich voortzette in het zuiden van Israël. En dat staat dan ook boven het laatste gedeelte van Jozua 10. Er staat boven inneming van verschillende steden in het zuiden. De gedachte is namelijk dat Gibeon ten oosten ligt. Misschien een klein beetje in het zuiden ook bovendien. Van Jeruzalem en daarmee nog steeds in het midden van het land. Want de inval had plaatsgevonden bij Gilgal, Jericho, Ai enzovoorts. En dus inderdaad in het midden van het land. Maar deze strijd om de stad Gibeon loopt uit in een veldtocht naar het zuiden, waarbij het zuidelijk gedeelte van Canaan door Jozua veroverd werd. En we vinden daar een samenvatting van in het laatste deel van Jozua 10. En vervolgens vinden wij in hoofdstuk 11 een andere veldtocht van Jozua. En u raadt het al, die gaat precies de andere kant op. In dit geval naar het noorden, zelfs tot vlakbij de berg Hermon. En dat is het uiterste noorden, kun je rustig zeggen. En ook daar vinden we een samenvatting van. Ik ga daar niet verder op in, omdat ik het niet zo nuttig vind om dat in het kader van een bespreking van Jozua allemaal toe te lichten. Heeft ook weinig zin, want heeft in hoofdzaak historische betekenis. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12. Jozua hoofdstuk 12. Waar simpel boven staat in mijn Bijbel de overwonnen koningen. Ik heb ze nageteld voor u, er is er geen één weg. Ze zijn allemaal overwonnen. En als ik zeg er is er geen één weg, dan bedoel ik gewoon te zeggen, het zijn er 31 en dat staat ook aan het eind van het hoofdstuk. En dat volstaat ook aardig, denk ik. 31 koningen der Canaanieten. En in hoofdstuk 12 vindt u dan de samenvatting van helemaal de verovering van het hele gebied. Ook het gedeelte nog oostelijk van de Jordaan. Ook Sihon en Och worden daar nog genoemd. Maar dat is langzamerhand al heel wat jaartjes geleden dat gebeurd was. Maar we vinden hier feitelijk dan het besluit van deze veldtochten van Israël, waarbij inderdaad het land veroverd werd op enkele kleine gedeelten na dus. Want wat bijvoorbeeld niet veroverd werd, lag helemaal in het zuidwesten aan de zee, wat wij nog steeds kennen als de Gaza-strook. Want in ieder geval de steden daar hebben zij niet veroverd. Dat word ik trouwens aangehaald nog even in hoofdstuk 11 vers 22. Nou, laat ik dan vers 21 voor het gemak ook even meelezen. 11 vers 21, waar staat: te dier tijden nu kwam Jozua en roeide de Enakieten uit van het gebergte van Hebron, van Debir, van Anab en van het ganse gebergte van Juda. Dat is in het zuidelijk gedeelte van het land. Zuidelijk in ieder geval ten opzichte van Jericho, maar ook Jeruzalem. En dan staat er: Jozua verbande hen met hun steden. En er bleef niemand van de Enakieten over in het land der kinderen Israëls. Alleenlijk bleven zij over te Gaza, te Gat en te Asdod. En Gaza, Gat en Asdod zijn drie der steden der Filistijnen. Want zo heet dat later. Daar woonden die Filistijnen, daar heeft men later nog heel wat mee te stellen gehad. Overigens, niet alleen met die Filistijnen en dus met deze steden, maar men heeft ook nog heel wat te stellen gehad met die Enakieten. Want die Enakieten, zoals u geacht wordt te weten, waren nou eenmaal reuzen die onder verschillende namen in de Bijbel genoemd worden. Oorspronkelijk trouwens al in Genesis 6... waar ze helemaal geen naam krijgen, maar aangeduid worden als mannen van naam. De geweldigen, degene die van ouds geweest zijn. Degene namelijk die geboren werden nadat en doordat de zonen gods, heet het daar, ingingen in de dochteren der mensen. Waaruit dit soort wangedrochten, mag je dat zeggen? Of is dat te discriminerend? Maar waaruit deze geweldigen, deze mannen van naam dan voortkwamen. En dat gebeurde daar voor de vloed, voor de vloed van Noach in Genesis 6. Maar er wordt vastgesteld dat dat ook daarna nog gebeurde. En we komen ze tegen onder andere onder deze naam, de Enakieten. We kennen ze trouwens ook als Refaïten of als Emieten of als Zamzumieten. Ik kan het ook niet onthouden hoor, ik moet het ook van mijn lijstje oplezen. Zamzumieten of Zuzieten worden ze ook nog genoemd. En in het algemeen worden ze dan ook nog aangeduid als Nephilim. Hoe dat ook zij, die figuren zijn er altijd geweest. En de gedachte is dat ze op een of andere wijze weliswaar een menselijke oorsprong hebben, maar langs de andere kant helemaal niet. En dat wordt zelfs tot in het Nieuwe Testament nog aangehaald. Historisch feit gewoon. Maar ze zijn niet uitgeroeid in Gaza en Gat en te Asdod, maar dat komt gewoon omdat Gaza en Gat en Asdod inderdaad niet veroverd werden. En de geschiedenis door heeft dit gebied in het zuidwesten aan de kust van Israël, op de route, de normale route eigenlijk van Israël naar Egypte, heeft dat problemen opgeleverd en zelfs tot in onze dagen. Want de Palestijnen, want wij noemen ze nu geen Filistijnen, maar Palestijnen, maar het is heus volstrekt hetzelfde, ook taalkundig. Die Palestijnen leven inderdaad in dat gebied, in wat wij noemen de Gaza-strook, maar dat is wat in de Bijbel altijd heet, gewoon Palestina. Of Filistea in een andere taal dan. Maar dat is eigenlijk Palestina. Er is wat verwarring over ontstaan over de naam. En dat is omdat in de tijd de Romeinen, nadat zij de Joodse staat hadden vernietigd, in het jaar 70 zeggen we voor het gemak dan, al heeft het wel enige jaren geduurd, maar nadat dat gebeurd was en nadat vervolgens ook nog enige Joodse opstanden zijn onderdrukt geworden, hebben zij Jeruzalem een andere naam gegeven en het land ook. En voortaan noemde men het land niet meer Canaan of Israël of Judea, want in de Romeinse tijd heette het Judea en Galilea, zoals we de namen tegenkomen in het Nieuwe Testament uiteraard. Maar men heeft de naam Palestina daaraan gegeven, maar de naam Palestina oorspronkelijk was de naam voor de Gaza-strook. Als u dus in uw Bijbel, in elk geval in de Statenvertaling, andere weet ik gewoon niet, als u daar de naam Palestina in tegenkomt, en die komt u tegen, met name in de profeten, dan gaat het niet over het land Israël, het land Canaan of hoe het maar heten mag, maar gaat het alleen over de Gaza-strook en dus het land der Palestijnen. Palestina is het land der Palestijnen. Het is wat vreemd, want in de Statenvertaling is dus Palestina het land der Filistijnen. Waarbij twee talen feitelijk door elkaar gehaald worden in de vertaling. Maar dat zit er nog eenmaal in ons ingeburgerde woordgebruik. Maar dat gebied hebben ze nog nooit veroverd. Maar het wordt ook geacht het gebied te zijn wat in de eerste plaats vijandig staat ten opzichte van Israël. En dat het zou ook bovendien in de eindtijd, in de dagen van de wederkomst van Christus, nog een belangrijke rol spelen. Maar de schrift leert ons ook in de profetieën dat als de Joodse staat, de ongelovige Joodse staat, dat wil zeggen deze ongelovige Joodse staat, dus de tegenwoordige, verwoest zal worden, inclusief Jeruzalem, zal ook diezelfde verwoesting komen over Palestina. Dat wil zeggen over de steden der Filistijnen. Het is dus hoogst ongelukkig dat men sinds het Sionisme in elk geval heel nadrukkelijk nog steeds spreekt over Palestina. U weet wel, Palestina wordt veroverd, Palestina wordt weer vrij. Staat geloof ik zelfs in onze zangbundel nog ergens, die van Johannes de Heer. Palestina wordt weer vrij, enzovoorts. En de Joden zouden terugkeren naar Palestina, enzovoorts. Maar hadden ze die naam maar nooit gebruikt, want omdat het Palestina heet, wordt het land geacht te behoren aan de Palestijnen. En dat zijn geen Israëlieten. En daar hebben ze nu nog de problemen over. En het is eigenlijk alleen maar een verwarring van taal. Maar het heeft wel gewerkt, de trucje wat de Romeinen dus in de tijd anderhalf, bijna 2000 jaar geleden hebben uitgehaald. Nou goed, de naam Jeruzalem hebben ze overigens weer netjes teruggehaald. Maar de naam Israël voor het land als zodanig is verdwenen. Men heeft de staat vervolgens zo genoemd. Maar het land noemt men Palestina. Maar ten onrechte, want het is eigenlijk de naam van de Gaza-strook. En vandaar dat de Gaza-strook met zo'n rare naam zit. Gaza-strook. moet Palestina heten, maar die naam had men al gegeven aan het hele land. En zo ontstaan dergelijke vreemde adreskundige aanduidingen. Het een en ander heeft er trouwens ook mee van doen dat als in de toekomst de duivel op de aarde geworpen wordt, dat hij in de eerste plaats zich bedient van de Palestijnen. Ik zeg het nu maar zo, ik doe nou helemaal geen moeite om dat aan te tonen, omdat het ver buiten het kader van dit Bijbelboek valt. Maar voor velen van ons is dat, dacht ik, toch redelijk bekend. De duivel zal zich bedienen inderdaad van de Palestijnen en bijzonder de leider daarvan, maar afkomstig uit Gaza, dus daar komt het op neer. En daarom spelen de Filistijnen een belangrijke rol. In de dagen van Samson, in de dagen van David, Saul en David, niet te vergeten. Maar daarna ook weer gewoon in het profetisch woord. En vandaar dat niet alleen de zogenaamde herleving van de Joodse staat beschouwd moet worden als een teken destijds. Maar net zo goed het wederverschijnen, de herleving, om zo te zeggen, van een volk der Filistijnen. Vreemd genoeg. En zo begint het hele verhaal weer overnieuw. Het is precies wat ik altijd zeg. In onze dagen worden alle stukken weer op het schaakbord gezet, bij wijze van spreken. En waar vroeger gebleven is, gaat het alsnog verder. En dit grijpt zelfs nog veel verder terug dan de dagen van de Romeinen. Het grijpt terug naar de dagen van Saul en David. En niet zonder reden, overigens. Maar daar ga ik me verder niet op in. Maar het grootste deel van het land, enkele uitzonderingen zijn er, maar het grootste gedeelte van het land werd veroverd. 31 koningen waren het, zegt hoofdstuk 12. Maar ik heb u daarvan al gezegd. Koning, men zou er zich niet al te veel bij voorstellen. Wij zouden de man gewoon burgemeester noemen. Koning van een stad, daar gaat het om. En 31 koningen betekent in de praktijk 31 steden. Hetgeen nog altijd vrij veel is voor een toch een betrekkelijk klein land. Maar niettemin, ze worden opgesomd. Daarna krijgen we in hoofdstuk 13. Daar staat boven het erfdeel der stammen. Dat wordt dus ook, als ik het bespreken moet, een adreskundeles. En niet meer dan dat. Maar in ieder geval mogen eruit blijken dat het land als zodanig netjes verdeeld werd onder de stammen van Israël. Van hier tot daar enzovoorts voor die en van hier tot daar tot die enzovoorts. En dat is nog maar de algemene beschrijving van het geheel. Het is veel makkelijker natuurlijk om een Bijbels atlas te nemen en de kaart op te zoeken waarop de stammen van Israël vermeld staan. Heel goed gedaan, broeder. Alleen heb ik gezien dat daar ook nog wel eens wat aan verandert. Om de eenvoudige reden dat de stammen van Israël niet altijd netjes binnen hun eigen grenzen gebleven zijn. Het bekendste voorbeeld daarvan is denk ik dat van de stam van Dan, die nogal zich uitbreidde en een veel te klein gebied had en vervolgens op zoek ging naar wat meer levensruim. Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk in Duits. Maar vooruit. Oh, die begrijpen jullie niet. Nee? Dat had Hitler nodig, zei hij. Voor zijn Duitse volk. Levensruim. En dus trok hij de grenzen over aan alle kanten. Zo was het eigenlijk. Maar het is niet zo aardig om Duits te spreken in dit verband. Maar de stam van Dan deed dat dus ook. En trok naar het noorden, veroverde daar de stad Laïs. En vervolgens heette die stad Dan. Die lag niet in het gebied van de stam van Dan, maar in het uiterste noorden van het land. U vindt de geschiedenis achterin Richteren, maar ik ga er niet op in. Want dan kom ik helemaal niet meer terug bij Jozua. Maar het is een prachtig verhaal, maar zeer gecompliceerd. Vandaar dat aan die kaartjes ook nog wel eens wat ontbreekt. Hè? Je moet eigenlijk een kaartje hebben wat speciaal gemaakt is bij het boek Jozua. Dan krijg je het precies te zien. Maar voor de rest laat ik het maar voor wat het is. En kom ik terecht in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 14 wil ik dan vanavond toch wel op ingaan. Omdat het in hoofdstuk 14 gaat om bijzondere zaken. Uitzonderingen op de gewone regel. Speciale erfenissen enzovoorts. Daarvan komen wij nog wel het een en ander tegen. Overigens in dit Bijbelboek. En bij gelegenheid ga ik er dan nog wel op in. In hoofdstuk 14 lezen wij, dit is nu hetgeen de kinderen Israëls geërfd hebben in het land Canaan, hetwelk de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls hun hebben doen erven. Door het lot hunner erfenis, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes geboden had, aangaande de 9 stammen en de halve stam. Want aan de 2 stammen en de halve stam had Mozes een erfdeel gegeven op gene zijde van de Jordaan, maar aan de Levieten had hij geen erfdeel onder hen gegeven. Want de kinderen van Jozef waren 2 stammen, Manasse en Ephraim, en aan de Levieten gaven zij geen deel in het land, maar steden om te bewonen en dezelfde voorsteden voor hun vee en voor hun bezitting. Gelijk als de Heere Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls en zij deelden het land. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal, en Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, zeide tot hem, gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft te Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Ik was 40 jaren oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden en ik hem antwoord bracht gelijk als het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met mij opgegaan waren deden het hart des volks smelten, doch ik volhardde den Heeren mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes te diezelfde dagen, zeggende, indien niet het land waarop u voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, terwijl gij volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En nu, zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En nu, zie, ik ben heden 85 jaren oud. Ik ben nog heden zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond, gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot de oorlog en om uit te gaan en om in te gaan. En nu, geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft, want gij hebt het te diezelfde dagen gehoord, dat de Enakieten al daar waren en dat er grote vaste steden waren, of de Heere met mij waren dat ik hen verdreef gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, ten erfdeel tot op deze dag. Omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen. De naam nu van Hebron was eertijds Kiriat Arba, die een groot mens geweest is onder de Enakieten. En het land rustte van de krijg. En het land rustte van de krijg betekent dat daar officieel een eind gekomen is inderdaad aan alle veroveringen. Het impliceert waarschijnlijk ook, maar durf ik geen uitspraak over te doen, anderen doen dat. Maar het impliceert waarschijnlijk ook dat Caleb dit erfdeel van Hebron dat hem toegezegd wordt alsnog moest veroveren, maar daar lezen we dan toch niks meer over, dus ik laat het er maar bij. Maar in elk geval, het is het einde van de krijgstochten als zodanig. Maar ik neem maar even de draad op helemaal aan het begin van het hoofdstuk, omdat er toch wat aardige dingen, algemene zaken over de verdeling van het land in gezegd worden. In de eerste plaats wordt genoemd Eleazar en Jozua, dat wil zeggen de priester Eleazar en Jozua. We zijn dus inderdaad terecht bij een volgende generatie, het is niet Mozes en Aaron, maar het is een generatie verder. We hebben daar eerder over gesproken en die nieuwe generatie waarover gesproken wordt en die een belangrijke rol speelt in deze geschiedenis, is nou eenmaal de uitdrukking van een nieuw verbond, een nieuwe schepping die tot stand gekomen is enzovoorts. Dat wil zeggen, het verschijnen of het optreden van deze nieuwe generatie valt samen met het aanbreken van het nieuwe verbond, de dood en opstanding van Christus enzovoorts. Het is niet meer Mozes en daarmee de wet, maar het is Jozua en daarmee Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik zeg het nu snel, omdat ik dat natuurlijk veel eerder, zeker al bij de inleiding tot dit Bijbelboek, heb aangehaald. Het is ook niet meer Aaron, de hoge priester van het oude verbond, maar zijn zoon Eleazar, die dan een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. En die van hen wordt gezegd dat zij de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls hun hebben doen erven. Dat wil zeggen, voor zover men een erfenis ontving, was het niet door Mozes en Aaron, maar door hun beide opvolgers, Jozua en Eleazar. Dat is het bekende verhaal, zoals we dat in het Nieuwe Testament tegenkomen, waar gezegd wordt dat onder het oude verbond was er alleen de beloften Gods, maar die beloften Gods werden pas vervuld in het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, er was een belofte van een erfenis in oud-testamentische tijd, maar de erfenis kwam pas ter beschikking nadat de erflater was overleden. En het testament, belofte van erfenis, het testament werd pas van kracht door de dood van de testamentmaker en dat soort zaken meer. We vinden dat op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament vermeld. Romeinen, Galaten. Eigenlijk de belangrijkste schriftgedeelte. En feitelijk wordt daar hier opnieuw naar verwezen. Door het lot hunner erfenis gelijk als de Heere door de dienst van Mozes geboden had. Dat wil zeggen, dat was van tevoren aangekondigd. In de dagen van Mozes. Alleen waar het nu om gaat, bij deze verdeling van het land, is niet de 12 stammen van Israël meer, want voor een deel was het al geregeld, dat staat hier ook. Want er wordt uitdrukkelijk gesproken over de 9 stammen en de halve. Namelijk 9,5 stam, dan ben je de 2,5 kwijt, want er worden er geacht officieel 12 te zijn. Tot op hier. Maar die 2,5 stam, die zijn wel kwijtgeraakt veel eerder, namelijk via Ruben en Gad en de halve stam van Manasse, die immers een erfdeel kregen aan de oostzijde van de Jordaan. En dat wordt hier ook meteen uitgelegd in vers 3. Want aan de 2 stammen en de halve, zodat u nu ziet dat 9,5 plus 2,5 volgens de Bijbel ook 12 is. Hè? Dat is leuk, hè? Sommige rekensommen kun je bijbels bewijzen. Dat is toch wel aardig. Nou goed. Want aan de 2 stammen en de halve stam had Mozes een erfdeel gegeven op gene zijde van de Jordaan. Dan heb je de 12 en dan vervolgens hebben we nog een probleem en dat wordt meteen ook genoemd, namelijk maar aan de Levieten had hij geen erfdeel onder hen gegeven, dan heb je er ineens maar weer 11. Dat heb je toch, hè? Het waren 12 stammen, maar de stam van Levi kregen geen erfdeel in het land. En dan heb je ineens maar weer 11. En dan is er weer de vraag, hoezo 11? En dan zegt vers 4, want de kinderen van Jozef waren 2 stammen, Manasse en Ephraim. Er waren 12 zonen van Jacob, werden elk een stam, maar Mozes ontwikkelde zich meteen tot 2 stammen, namelijk Manasse en Ephraim. Dan heb je er dus niet meer 12, maar 1 meer, 13. En bij de verdeling van het land wordt Levi daar weer van afgetrokken, want die krijgt niks. En dan heb je dus netjes weer 12 stammen. Het is heel aardig, want een dergelijk verhaal zou nog een paar keer opgehangen moeten worden in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Omdat wij uitdrukkelijk leren over 12 stammen van Israël. En in opsommingen zijn het er ook nooit meer dan 12. Helemaal nergens. Maar het eigenaardige is dat als je alle stammen die ooit genoemd worden bij elkaar optelt, en je doet het gewoon netjes, eerlijk, dan heb je er 13. En als je mistelt 14, want als je mistelt, dan tel je Jozef en Ephraim en Manasse alle 3. Want bij gelegenheid wordt Jozef ook als stam beschreven, maar die naam Jozef staat dan voor 2 stammen. En dan heb je er dus toch heb je er nog 1 te veel. Dan komt het helemaal niet meer uit. Maar normaal gesproken, als je ze allemaal optelt, er zijn echt 13 stammen van Israël. Alleen, er worden er nooit meer dan 12 genoemd. Want om bepaalde redenen, die dan in de context moeten blijken, wordt er altijd 1 weggelaten. 1 die niet meegeteld wordt. En in veel gevallen is dat, of in het algemeen, waar het gaat om de verdeling van het land, moet ik u zeggen, heb je de verdeling in het land in gebieden van 12 stammen inderdaad. Maar Levi wordt daarbij niet meegeteld. Dat wordt hier verder niet uitgelegd. Hier staat gewoon, aan de Levieten gaven zij geen deel in het land. Maar de gedachte is dat de Levieten, de stam van Levi namelijk, de priesterlijke stam was. En uit de stam van Levi was er dan één familie maar, die inderdaad bestond uit priesters. Dat was de familie van Aaron. Dat wil zeggen, dat was, die familie was meteen de belangrijkste van heel de stam. Aaron was namelijk niet alleen hoofd van heel de stam, maar tegelijkertijd hoofd van zijn eigen familie uiteraard. En zijn eigen familie, zijn zonen namelijk, werden priesters. Vandaar dat de term zonen van Aaron in de Bijbel synoniem is met priesters. Maar het neemt niet weg dat Aaron en zijn huis en dus alle priesters aan het hoofd stonden van de stam van Levi. En de gedachte is dat de zonen van Aaron, de priesters dus, tegelijkertijd leiding gaven aan heel de stam van Levi. En dat de stam van Levi er dus was om inderdaad de priesters bij te staan, om hen hulp te verlenen. Zodat, men zegt wel eens, maar ik vind het een wat erg zwart-witte verdeling, maar misschien helpt het als ik het maar nazeg. Men zegt dan, ja, de Aaronieten binnen de stam van Levi, dat waren dan de priesters en waren verantwoordelijk voor de, laten we zeggen, de godsdienstig welzijn van het volk, godsdienstige leiders ook van het volk. En daar is niks tegen in te brengen, dat is zo. Met de hoge priester uiteraard aan het hoofd. En daarna de Leviten, die waren dus een soort sociale dienst in Israël. Dat wil zeggen, waren voor van alles en nog wat rechtstreeks met de welzijnszorg, de zorg voor het welzijn van Israël, van doen had. Eigenlijk dus ambtenaren, want daar komt het in de praktijk op neer. Hoe men zich van die taak gekweten heeft in de loop van de geschiedenis, weet ik niet. Maar het werd wel degelijk zo in de wet geregeld. En voor dat doel leefden de Levieten verspreid onder de stammen van Israël. En dat gold voor alle Levieten, namelijk ook voor de priesters. Want wij moeten heus af van het vaste idee dat die priesters er waren om dienst te doen in de tempel. Dat was wel zo, maar dat was lang en bij lange na niet het enige. Integendeel, de dienst in de tempel werd gedaan door de priesters, dat is waar. Maar de priesters in het algemeen droegen godsdienstige verantwoordelijkheid in heel het volk. Dus als er religieuze problemen waren, als er vragen waren, bovendien ook met betrekking tot de wet, de Bijbelse voorschriften, dan moest men naar de dichtstbijzijnde priester om daar raad te vragen. Ze hadden dus ook niet alleen een godsdienstige functie, maar tegelijkertijd ook een juridische. Want ook de rechtspraak was toegewezen aan de priesters. Niet aan de koning of aan de koninklijke stam, die van Juda, of eerst dan die van Benjamin, maar sinds David die van Juda. Maar rechtspraak moest inderdaad geregeld worden door de priesters. En daarom moesten ze beschikbaar zijn. Wij lezen dus in de Bijbel bij gelegenheid inderdaad over een rondtrekkend priester enzovoort. Speelt trouwens ook een rol in dat verhaal over die stam van Dan, die levensruimte nodig had op een andere plek. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar de Levieten dus leefden verspreid onder de stammen van Israël. Vandaar dat de Joden officieel, in de praktijk heb ik het nou niet over, maar dat de Joden officieel geacht worden af te stammen van Juda. Maar de eerstvolgende opmerking is dan dat de Joden bovendien in hun midden hebben de afstammelingen van Benjamin. Want bij de splitsing van het Rijk werd de stam van Benjamin meegegeven aan de stam van Juda. Vandaar dat het kan dat Paulus, de Jood, niet uit de stam van Juda was, hoewel hij Jood genoemd wordt, maar uit de stam van Benjamin. Die heb je toch, hè? Moeten er meer zo geweest zijn. Er zijn er zelfs die beweren, maar ik kan dat niet bewijzen, dus ik laat het maar voor wat het is, maar ik deel het maar mee. Er zijn er zelfs die beweren dat in het algemeen de inwoners van Galilea in de dagen van de Heer Jezus geacht werden van Benjamin af te stammen. Ik vrees dat men wat erg rigoureus een bepaalde verdeling heeft doorgevoerd, zo van die twee stammen van Israël, dus dan Juda en Benjamin. En ze leefden in twee gebieden, namelijk in Judea en Galilea. Nou, Judea betekent Joden, dus dan zal het wel zo wezen dat de Benjaminieten leefden in Galilea. Maar het lijkt me wel wat ver gezocht. En men vindt het ook een aardige verklaring voor de tegenstelling die er in de praktijk bestond tussen Judea en Galilea. En de haat- en nijdverhouding over en weer. Maar ja, dat kun je wel uitleggen door te zeggen van ja, dat komt dat ze van een verschillende stam waren. Maar hoe doe je dat nou met de rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam? Ajax en Feyenoord, dus bedoel ik, hè? De andere stam? Ik weet het niet. Het lijkt me niet zo'n voor de hand liggende verklaring. Ik denk dat er andere dingen een rol spelen. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar de Joden dus, Juda, maar net zo goed Benjamin, al wordt die naam dan verder niet gebruikt. En een ander ding, en dat is onder de Joden zelf van belang, vanwege de praktisering van hun eigen Joodse godsdienst, dat is dat onder de Joden en Benjaminieten uiteraard ook Levieten waren. Want de afstammelingen van Levi leefden verspreid onder alle stammen van Israël. En dus ook onder Juda en Benjamin. En onder de Joden zijn dus afstammelingen van Levi. U moet daar niet al te zwaar aan tillen. Want na zoveel generaties kun je langzamerhand van iedereen afstammen. Ik heb u dat wel eens voorgerekend, hè. 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedovergrootouders en dan ga je maar door. 32, 64, 128, 256, daar zit je maar zo. 256 voorouders. Niet voor iedereen geldt dat op, maar dat ga ik nou niet, gaat het op, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat verdubbelt zich per generatie, dus ga daar maar eens aan staan. Je stamt al gauw van iemand af, van Karel de Grote of zo, maar even kijken. Oh, goed. Maar je stamt dus al gauw van iemand af, maar dat zegt dus niet zoveel. Maar onder het Jodendom is de gedachte dat bepaalde godsdienstige riten moeten uitgevoerd worden door levieten. En in de praktijk beschouwt men iemand als leviet als zijn achternaam nogal levitisch is. Als hij bijvoorbeeld Levi van zijn achternaam heet. U weet wel. Met andere woorden, de uitvinder van de spijkerbroeken, daar komt het ongeveer op neer, geloof ik. Hè? Als iemand zo heet, die naamdrag wordt hij geacht inderdaad een leviet te zijn. Als hij van zijn achternaam Kohen, Kaan, Koon of iets dergelijks heet, dan wordt hij geacht ook een leviet te zijn, want de naam betekent in het Hebreeuws priester. Als je als achternaam heeft priester, dan zal die wel priester zijn en dus leviet zijn. Ik vind het tamelijk naïef, want er zijn in Nederland heel wat mensen die keizer, koning, admiraal heten. Ja, ze gebruiken allemaal hetzelfde. Ik hoor u denken. We hebben er nog wel een paar van dat soort namen. Prins, de ridder, en noemt hij maar op. Maar u denkt toch niet dat die mensen allemaal van adel zijn? Dus, maar goed, men moet toch wat. Maar het betekent dus inderdaad dat de stam van Levi geen eigen bezit had. Zij het dan, maar ook dat wordt nog problematisch, zij het dan dat 6 steden in het land, maar daar hebben we het later weer over, dat 6 steden in het land wel degelijk aan de levieten werden gegeven. De zogenaamde vrijsteden. Dat komt nog aan de orde hier in Jozua, dus daar hebben wij het nog over. Maar ik moet er dan meteen op wijzen, we hebben zojuist gelezen hier in Jozua 14, dat de stad Hebron en het gebied eromheen ten erfdeel wordt van Caleb. Maar Hebron werd een vrijstad en dus een Levitische stad. Niettemin was de stad gegeven aan Caleb, die geacht wordt te behoren tot de stam van Juda. Was Hebron dan een stad van de stam van Juda? Of was Hebron toch een stad van Levi? En daar heb je dus alweer je problemen. Zegt niet zoveel. Je moet dan waarschijnlijk zeggen, nou, het was van Juda, maar de stad als zodanig werd bestuurd officieel door Levi. En zo grijpt dat in elkaar. Dat zijn van die complicaties die zich bij gelegenheid voordoen. Maar de levieten kregen geen bezitting in het land. Eigenlijk, ze vertegenwoordigden de God des hemels en hadden op aarde geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden geacht rond te trekken, te zwerven ook, al hadden ze zich wellicht op een bepaalde plaats gevestigd. Het idee is bovendien dat iemand als Elia een priester was. Er zijn niet veel argumenten, ja, er zijn wel wat argumenten voor, maar historisch, ik laat het typologisch buiten beschouwing, historisch is het belangrijkste argument dat Elia zich zo gedroeg. En dat het volk zich zo gedroeg ten opzichte van Elia. Als er wat was, gingen ze naar de profeet, naar de ziener, gingen ze naar Elia. Toch? Nou, zo zou men naar de priester gaan. Als er problemen waren, moest men de priester om raad vragen, maar men ging naar Elia en daar volgt dan uit dat Elia vermoedelijk uit Levi was. Te meer, daar ons niet eens verteld wordt waar deze belangrijke man uit de historie van Israël vanaf stamde. Zijn stam, de stam waaruit hij voortkwam, wordt niet eens genoemd. En andere argumenten komen uit de typologie, dus die zal ik u nu besparen. Nou goed. Dus vers 4, de kinderen van Jozef waren twee stammen, Manasse en Efraïm. Van de 13 valt eerst Levi uit, maar het wordt goed gemaakt doordat uit Jozef twee stammen voortkomen. Manasse en Efraïm. En Levieten krijgen dus inderdaad officieel geen bezit, geen aardbezit althans, in het land. En dan staat er, gelijk als de Heere Mozes geboden had, vers 5, alzo deden de kinderen Israëls en dus zij deelden het land. En in feite was dat hier al gebeurd. En terwijl het gebeurt, of nadat het gebeurd is, fundamenteel, staat er in vers 6, toen naderden de kinderen, er zal wel zonen staan, maar het maakt ons nu even niks uit, naderden de kinderen, de zonen van Juda, dat wil zeggen de stam van Juda gewoon, naderden tot Jozua, te Gilgal, want Gilgal bleef de basis van waaruit deze krijgstochten gehouden werden. Het bleef als het ware de residentie van Jozua, Gilgal, u weet wel hè, wedergeboorte, de plaats waar men oorspronkelijk in het land aankwam, door de Jordaan heen, aan de oever van de Jordaan, dus ook feitelijk de plaats waar die 12 stenen werden opgericht en al dat soort zaken meer. Een beeld van wedergeboorte en het aanbreken van het nieuwe verbond, zoals altijd. Helemaal terug dus ook naar het begin van dit Bijbelboek ook eigenlijk. Ze kwamen te Gilgal, tot Jozua, namelijk de stam van Juda, maar in het bijzonder met Caleb. Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenaziet. Caleb namelijk wordt geacht deel uit te maken van de stam van Juda. Hij vertegenwoordigde bovendien Juda officieel, zelfs als hoofd van de stam, dat is een heel sterke, toen 12 verspieders in de tijd gezonden werden naar Kanaan. Elke stam was daarbij vertegenwoordigd en we hebben goede reden om aan te nemen dat niet zomaar een man uit elke stam gekozen werd, maar dat het inderdaad ging om de hoofden van de stammen van Israël. Ik ga er maar niet uitgebreid op die geschiedenis in, maar u wordt geacht om te kennen. Na twee jaar na de uittocht uit Egypte kwam men in Kades Barnea en vandaar was men gelegerd aan de grenzen van Canaan, het beloofde land. En van daaruit werden vervolgens die 12 verspieders uitgezonden. En u weet hoe dat was. Zij kwamen onder andere in Hebron. En zagen daar ook de Enakieten, de reuzen, enzovoorts. En toen kwamen ze terug bij Mozes. En in het algemeen, laat ik het anders zeggen dan. 10 van de 12 zeiden, dat lukt ons nooit. Dat is zo'n sterk land, zijn zulke sterke steden. 31 koningen, 31 fortificaties. Is nogal wat. En er zijn zulke sterke steden. En bovendien lopen daar nog reuzen rond ook. Daar kunnen wij niet tegenop. Dat wordt niet wat. Waren we maar in Egypte gebleven. Het bekende klaaglied zal ik maar zeggen. Waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven enzovoorts. En aan de andere kant waren er 2. En dat waren Jozua en Caleb. Die hadden een andere mening. Er zijn altijd een minderheid, zodat je maar weer ziet dat je van democratie ook niet moet hebben. Ik kan het nooit nalaten dit soort dingen te zeggen. De minderheid had gelijk. Maar die minderheid, 2 van de 10, die 2, die zeiden, het is een sterk land, maar het is een prachtig land. overvloeiend van melk en honing, ziet er goed uit, mooi land. De Heer zal het ons geven. En we willen het graag hebben. En in die vijand, daar zagen ze geen benen in, zal ik maar zeggen. Hè. Ik bedoel, we beschouwden ze niet als problematisch, omdat de Heer het beloofd had. En wat er daarna gebeurt, is nogal merkwaardig. Wat er gebeurt namelijk, is dat als gevolg van dit oordeel van die 10, heel Israël nog 38 jaar in de woestijn blijft, totdat die hele generatie zou zijn uitgestorven. Heb je dat nog? En dan zouden ze pas opnieuw en alsnog dus zich begeven naar het beloofde land. Hetgeen gebeurd is. En het idee was dat de hele toenmalige generatie inderdaad in de woestijn is omgekomen. Wij zien dan dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Dit was uit Hebreeën 3, hè? Toch, daar staat het allemaal. Er wordt driemaal gezegd hoe dat in elkaar stak. Nou goed, maar ze konden niet ingaan in het beloofde land. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor 2 man van het hele volk. Dat waren die 2 verspieders, Jozua en Caleb. En die vind je hier dan ook. Zij waren de enige 2 van heel het volk die de uittocht uit Egypte hadden meegemaakt. En toen waren ze al redelijk middelbaar, wat de leeftijd betreft. En hier zijn ze in het beloofde land. Jozua lijkt me duidelijk genoeg, maar bij deze gelegenheid meldt Caleb zich nu ook. Maar de gedachte is dat het niet maar ging om 10 man van heel het volk die een negatief oordeel uitbrachten. De gedachte is dat deze 12 verspieders de officiële hoofden waren van de 12 stammen van Israël. En daarmee vertegenwoordigden ze feitelijk heel Israël. En verklaart waarom er dan ook een oordeel komt, op een of andere wijze, over heel Israël. En in elk geval moet duidelijk zijn dat Jozua, als een van de verspieders, de stam van Efraïm vertegenwoordigde. Daar was hij het hoofd van. En het is hij hier in deze geschiedenis natuurlijk nog steeds. Maar als Jozua als een van de twaalf verspieders het hoofd was van de stam van Efraïm, is de logische consequentie dat Caleb in elk geval functioneerde als hoofd van de stam van Juda. En dat is te meer opmerkelijk omdat hij geacht werd niet eens van Juda af te stammen. Want hij was een zoon van Jefunne. En als Jefunne genoemd wordt, de vader, of wellicht grootvader, maakt niks uit, van Jozua, of van Caleb, als hij genoemd wordt, staat erbij, hij was een Keneziet. Of een Keneziet, heb ik ook ergens gelezen. De spelling is nogal inconsequent bij gelegenheid. Een Keneziet of een Keneziet. Maar het betekent dat hij helemaal niet van Juda afstamde, helemaal niet van Israël. Helemaal niet van Jacob, maar van... Ja, van heiden in het algemeen, maar van Esau in het bijzonder. Want de Kenizieten worden geacht af te stammen van Kenas. Oh ja, ik bedoel, of we weten het helemaal niet, of ze stammen af van Kenas. En Kenas was, ik meen, een kleinzoon, maar in ieder geval een afstammeling van Esau. En dus was strikt genomen Caleb van geboorte een Edomiet. En dat is wel aardig, want dat betekent dan dat hij afstamde van wat ik voor de gelegenheid dan maar noem, de natuurlijke eerstgeborene. Heb je die tot zover? De natuurlijke eerstgeborene. Want van de zonen van Isaac was Esau, Edom, Esau, de natuurlijke eerstgeborene. En hij had eerst geboorterecht. Hij gaf het alleen weg voor een bord soep. Hij ruilde het ervoor in. Staat uitdrukkelijk in Hebreeën 12 aangehaald. Esau, die om een spijze zijn eerst geboorterecht weggaf. En daarna kwam het dus pas in tweede instantie terecht bij Jacob. Dat ging niet altijd zo, maar bij die gelegenheid ging het nou eenmaal zo. Maar neem niet weg dat Ezo in het algemeen naar aardse maatstaven hogere rechten heeft dan Jacob. Het betekent ook dat de Edomieten naar aardse maatstaven hogere rechten hebben dan Israël. En dat verklaart waarom Edom, dan wel de Edomieten, dan wel de Idumeërs, dat is hetzelfde maar nu in het Grieks, waarom die zo'n grote invloed gehad hebben op Israël in de loop van de geschiedenis. En waarom zelfs in de dagen van de Heer Jezus het huis van ene Herodes de titel droeg koning der Joden, terwijl zij notabene Idumeërs en dus Edomieten officieel waren. Heb je dat nog? Want een ongelovig Israël heeft geen eerstgeboorterecht. Die begrijpt u toch? Een ongelovig Israël. Kijk, het eerstgeboorterecht van Israël is gebaseerd op geloof. Maar een ongelovig Israël heeft dat recht dus helemaal niet. Raakt dat kwijt aan iemand anders. En normaal gesproken, als er zich verder niemand aandient, dan valt dus in het geval van ongeloof van Israël het eerstgeboorterecht terug naar de natuurlijke eerstgeborene. En in de Bijbel vervult Esau of Edom dan inderdaad die rol. De aardigheid van het verhaal is dat die twee verspieders dus in de tijd, respectievelijk de stam van Efraïm en Esau eigenlijk vertegenwoordigen. Maar in beide gevallen heeft het rechtstreeks met die eerstgeboorterecht kwestie te maken in Genesis. Op een of andere wijze zijn zij allebei eerstgeborenen. Dat is raar genoeg, want bij Efraïm zat het al helemaal vreemd. In de eerste plaats, hij was niet de rechtstreekse zoon van Jacob, maar een kleinzoon. Maar hij werd opgenomen tussen de stammen van Israël. En in de tweede plaats, hij was niet eens de oudste zoon van Jozef, hij was de jongste. Niettemin kreeg hij eerst geboorterecht over de stammen van Israël. Dat is vreemd genoeg. En wat het uitbeeldt, ik zeg het maar in één keer zonder er al te diep op in te gaan. Wat het uitbeeldt is het eerstgeboorterecht van de gemeente boven de 12 stammen van Israël. Efraïm in zijn positie was eigenlijk de 13e. Je hebt 12 zonen van Jacob. Eventueel wordt Jozef opgevolgd door Manasse, maar dan heb je er nog steeds 12 dus. Maar Efraïm is een zijlijn, maar wordt aan de stammen van Israël toegevoegd. Hij is de 13e. Op een of andere wijze. Net zo goed als dat Levi op een of andere wijze de 13e is, omdat hij niet meedeelt bij de verdeling van het land enzovoorts. Maar onder alle omstandigheden is die 13e stam in de Bijbel altijd een type van de gemeente. Ik zeg het nou langs de korte route en zo eenvoudig mogelijk. Om geen verdere problemen of vragen te krijgen, anders zegt u weer, u hebt het wel eens anders verteld. Dat heb ik inderdaad. Dan neem ik een langere route, maar dat doe ik vanavond niet. Die 13e stam is gewoon een beeld van de gemeente. Maar hier hebben we dan te maken met Jozua, de stam van Efraïm. Dat was al een 13e stam. Maar we hebben te maken met iemand die doorgaat voor een Jood, maar die dat wat afstamming betreft niet eens is. En in het geval van ongeloof van het Joodse volk, zou dat eerst geboorterecht van Israël dan wel van het Joodse volk, zou eigenlijk bijvoorbeeld gegeven moeten worden aan Edom. En op een of andere wijze gebeurt dat hier ook. Want de gedachte is dat heel het land weliswaar verdeeld wordt, gewoon onder de stammen van Israël. Maar daar waar uitzonderingen gemaakt worden, waar speciale regelingen getroffen worden, zoals bijvoorbeeld die van de speciale regelingen van Levi en van de vrijsteden enzovoort, is de eerste speciale regeling die getroffen wordt die van Caleb. Caleb die voor zichzelf, als lid van de stam van Juda overigens, maar die voor zichzelf een eigen erfenis opeist. Voor zichzelf en daarmee voor zijn afstammelingen. te midden van de stammen van Israël. Begrijp je me goed? Hij functioneert niet als een stam. Hij hoort gewoon in Juda en de erfenis die hij krijgt, namelijk Hebron en eventuele omgeving, maakt deel uit van het bezit van de stam van Juda. Maar dit deel ervan wordt inderdaad gegeven aan Caleb en krijgt inderdaad een bijzondere vermelding. Waarom? Nou, in de eerste plaats omdat het Caleb beloofd was. Wanneer wij het nalezen overigens in de voorgaande Bijbelboeken, dan is dat misschien niet al te duidelijk, maar Caleb zelf heeft het wel degelijk zo geïnterpreteerd en het wordt door Jozua, die toen naast hem stond bij wijze van spreken, erkend. Want het was een zegen die beloofd werd uiteraard aan die twee verspieders. Dat waren Jozua en Caleb en hier stonden ze tegenover elkaar. Jozua was de chef en Caleb zegt, je was er zelf bij, je hebt gehoord wat Mozes gezegd heeft enzovoorts. We waren toen samen, maar aan mij is dus een specifiek erfdeel beloofd, namelijk het erfdeel, ik zal tot erfdeel krijgen speciaal dat gebied dat ik verspied heb. Want zo interpreteert hij het kennelijk. Het is de verwijzing naar de uitspraak in, laat ik het maar op volgorde doen, nummer 14. Waarboven staat het morrende volk gestraft enzovoorts. Maar dat kwam na die uitzending, kwam door die uitzending van die verspieders, hè. En toen kwamen die verspieders terug, u weet wel, 001, 002. Ze kwamen terug, die spionnen. En ze kwamen met slechte berichten, dat wil zeggen de meerderheid ervan kwam met slechte berichten. En toen begon het hele volk te morren, heet zoiets. Murmureren heet het gewoon trouwens in de vertaling. Ze hieven hun stem op en weenden in diezelfde nacht, staat er. Waren wij maar in Egypteland gestorven, 14 vers 2 van het boek Numeri. Waren wij maar in Egypteland gestorven, dan hadden we die woestijnreis niet mee hoeven te maken, of waren we maar in de woestijn gestorven, enzovoorts. Nou goed, en toen zeiden ze, laten we onszelf een leider kiezen, want onder Mozes gaat het niet goed zo. En toen werd de Heer uiteraard boos, omdat ze Mozes en Aaron wilden vervangen. En dan spreekt in ieder geval Jozua en Caleb in vers 6 is dat. En zij zeggen, in vers 7 spreken ze dan en zeggen, het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Een land het welk vloeit van melk en honing en... Zij begrepen dus het probleem niet. En zeiden, wees toch niet wederspannig tegen de Heer. De Heer wil het ons geven. En je kunt ons op ons woord geloven, het is de moeite waard. Toch? Ze waren er geweest. Nou goed, maar aan het eind van het verhaal volgt dan in vers 24... In vers 23 staat dan dat ze het land niet zullen zien, Israël niet... Ze zullen het land niet zien, ze zouden namelijk voor die tijd sterven. Maar dan volgt vers 24. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. De Heer zegt, ik zal hem brengen in het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Als je niet meer weet, dan denk je dat hier staat dat de Heer hem dus zal brengen in Canaan. En dat hij daar dus gewoon net als heel Israël zal wonen enzovoorts. Maar kennelijk is dat niet de betekenis, want Caleb interpreteert het in Jozua 14 als... het gaat om niet het land als zodanig, het gaat speciaal om dat stuk waar hij geweest was. Dat stuk zou hij krijgen. En dus niet het land Canaan, maar het land in het welk hij, Caleb, gekomen was. Dat land, dat zou zijn zaad erfelijk bezitten. Hij zou daarin komen en zou het erfelijk bezitten. En als daarna dus Caleb het woord voert en het aan Jozua voorlegt, dan zegt hij dus zo steeds het in elkaar. Dus geef mij Hebron. En Jozua zegt, oké, dat is waar, dat heeft Mozes gezegd. Of dat heeft de Heer door Mozes gezegd. En we vinden het herhaald in Deuteronomium 1.
Ik las net in 13, er waren allemaal vorsten.
Ja. Nou ja, er waren in ieder geval 31. Jazeker, ja. Oh, die 12 bedoel je? Ja. Ja, het waren hoofden van de stammen Israël. Zo lees ik het tenminste. Moet ik even terugbladeren, hoor, broeder. Nummer 13, vers 2. Bij de uitzending van de spionnen. Zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijner vaderen zult gelieden mannen hebben, zijnde ieder overste onder hen. Vorsten dus. Wat heb jij voor vertaling?
Geheimen.
Oversten staat hier. Maar de gedachte is dat ze inderdaad de stam officieel vertegenwoordigen. En in ieder geval in deze functie zijn ze hoofden van de stammen van Israël. Daar gaat het om. Goed, nou, we gingen naar Deuteronomium 1, vers 35 en 36. De Heer zei dat deze mannen van dit kwade geslacht, die zouden dat goede land niet zien. En dan vers 36 van Deuteronomium 1, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien. En aan hem zal ik het land geven waarop hij getreden heeft. Ik zal aan hem het land geven waarop hij getreden heeft. Niet Canaan als zodanig, maar specifiek daar waar hij als spion geweest was. Aan hem en aan zijn kinderen, omdat hij volhard heeft de Heere te volgen. En dat is het wat in Jozua 14 wordt aangehaald. En wanneer hij in vers 6 tot Jozua zegt: gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft, te Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Want die stonden ze dan weer bij elkaar, deze twee spionnen. En er komt een uitgebreid verhaal waaraan wij enige chronologische gegevens ontlenen. Maar hij zegt dan in vers 12: en nu geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft. Geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft. Ik vind het woord gebergte niet terug in nummer 14 of Deuteronomium 1. Er staat gewoon het land waar hij geweest is. Land waarin hij gekomen is, of hoe het maar heten mag. En de gedachte is dus en Caleb zegt dat. Nou, dat was dit gebergte. En vergis u niet, Hebron is officieel de hoogstgelegen stad in Israël. Hoger dan Jeruzalem. Het scheelt niet zo bar veel. Maar het is bijna een kilometer hoog. 924 meter, geloof ik, als ik me goed herinner. Het hoogste punt in Israël. Als je een hoger punt moet hebben, moet je buiten Israël. En dus in de woestijn van Judea, inderdaad. Of in het gebergte van Judea. Van Juda dus. Geef mij dit gebergte waarvan de Heer het in die dagen gesproken heeft, want gij hebt het diezelfde dagen gehoord dat de Enakieten al daar waren. Weet u wel, dat was dat verhaal van er zijn reuzen in het land, het wordt niks. En dat er grote vaste steden waren, waarvan Hebron een van de belangrijkste was. Het is ook een van de oudste steden in Canaan, officieel. Of de heren met mij waren dat ik hen verdreef, gelijk als de heren gesproken heeft. En hier suggereert het dus dat hij alsnog Hebron moet veroveren en de Enakieten verdrijven. Maar daar kun je wel zeker van zijn dat hem dat gelukt is. En dan staat er: toen zegende hem Jozua en hij gaf aan Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Een erfdeel dus dat specifiek gegeven wordt aan één Israëliet en zijn familie. Maar die ene Israëliet wordt geacht Jood te zijn. In werkelijkheid is hij een heiden in het algemeen, dan wel een Edomiet in het bijzonder. En dat is toch een heel merkwaardige aangelegenheid. Het zal ook duidelijk zijn, maar daar hebben we het straks nog over, dat de man, Caleb, natuurlijk gewoon een beeld is van de gemeente in onze dagen. Want de vraag in onze dagen nog steeds is de vraag uit het begin van de Romeinenbrief. Ik meen Romeinen 2, als ik me goed herinner. Wie is eigenlijk een Jood? Wie is eigenlijk een Jood? Nou, zo Paulus, die is niet een Jood die het in het openbaar is. Die besneden is met een besnijdenis die met handen geschiet. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. Die aan het hart besneden is. En hij citeert daarmee oud-testamentische termen. En hij past het daar ongetwijfeld toe op alle gelovigen van vandaag. Heidenen vermoedelijk. In het algemeen valt het daaronder, ongeacht afstamming. Het valt in elk geval onder heidenen. Maar heidenen, maar niettemin deel gekregen hebbend aan het volk Gods. En in die overdrachtelijke zin, die hogere zin, inderdaad Jood. De korte route gaat als volgt. Wij zijn één plant geworden met de Heer Jezus Christus in de gelijkmaking zijner dood, zijn begrafenis en zijner opstanding. En hij is een Jood. Toch? Hij is een Jood. Ja, ik zei is, ja. Dat zal hij ook zijn. En als zodanig verschijnen ook aan het Joodse volk. Maar wij hebben aan hem deel gekregen. Dus wie wij ook waren, wij zijn in die zin Joden. En als we dan al bij één stam van Israël horen, zou toch de stam van Juda bovenaan moeten staan. Hoger dan die kwestie van Efraïm of Jozef of de 10 stammen van Israël. Ik heb het één keer even gezegd vanavond, maar je mag het gauw weer vergeten. Dat is veel belangrijker. We zijn Joden. We hebben deel gekregen in de stam van Juda, zelfs aan de koninklijke familie. Het huis des konings. Dat is maar waar het om gaat. Nou goed, we hebben het daar nog over, maar dan na de pauze. In dit hoofdstuk komen wij, zoals gezegd, enige chronologische gegevens tegen. Ze hebben met het verhaal zelf weinig van doen, maar ze maken in ieder geval de Bijbelse tijdrekening sluitend. Dat zijn namelijk, dat is namelijk die merkwaardige uiteenzetting van Caleb. Als hij zegt in vers 7, ik was 40 jaren oud toen Mozes de knecht des Heren mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht gelijk als het in mijn hart was.
Gelijk als ik geloofde, betekent dat? Lijkt me duidelijk, hè? We hebben het net gelezen, wat hij geloofde. De Heer zal het ons geven.
Maar mijn broeders die met mij opgegaan waren, deden het hart des volks smelten. Doch ik volhardde den Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes te diezelfde dagen. Indien niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid. Nou, dat slaat dus kennelijk op Hebron. En dan vers 10. En nu zie de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu, want dat moest wel, want ja, de rest van Israël zou omkomen in de woestijn. De Heer was op hen vertorend, zoals het in Hebreeën gezegd wordt. En dat betekent dus dat de Heer tegelijkertijd zei dat Caleb in het leven zou gehouden worden, net als Jozua. Ik geloof dat Jozua later zelfs zegt dat zelfs zijn schoenen in leven gehouden zijn, want die had hij ook niet versleten al die tientallen jaren. Is zo. Ja. Nee, de broeders, een kleine suggestie. Als antwoord op de vraag, straks de opname plaatsvindt, vinden ze dan van ons onze kleding hier op aarde nog terug? En dan zeg ik, dat niet, maar wel je kunstgebit. Nou goed. Ja. Heb je ook zo een? Dan... Gevulde koeken zijn lekker, maar... Nou ja, laat me zitten. Nee, dat weet ik niet. Maar de kans is groot dat we met kleren en al weg zijn, hoor. He? Waarom nou niet? In ieder geval, dat wonderen van dat Jozua niet ouder werd, gold net zo goed voor zijn kleding. En dus ook voor zijn kunstgebit, neem ik aan. Maar goed, dat laten we buiten beschouwing. En maar hij zegt dan, het zijn 45 jaren sedert dat gebeurd is. En Vestien, en voor alle duidelijkheid. En nu zie ik ben heden 85 jaar oud. Want de Bijbel rekent nog steeds voor. Als u nou met mij even doorrekent, dan weet u dat Israël 40 jaar in de woestijn geweest is. En dat ze tot op dit moment er 7 jaar over gedaan hebben om het land te veroveren. Althans, van de doortocht door de Jordaan tot op dit tijdstip dat Caleb hier het woord voert, zijn 7 jaren. Dat is een heel gemakkelijk rekensommetje, want toen in de tijd Caleb 40 jaar oud was uit vers 7 en uitgezonden werd van Kades Barnea om het land te verspieden, was dat 2 jaar na de uittocht uit Egypte. Staat er ook bij. 2 jaar na de uittocht uit Egypte. Hebben die nog? Toen was het nog 38 jaar te gaan tot de intocht van het land. Maar Jozua zegt, ik ben nou 45, dus het was 45 jaar geleden. En van die 45 jaren dus, van het 40ste tot 85ste jaar van Caleb, van die 45 jaar hebben ze nog 38 jaar in de woestijn doorgebracht. Toch? En dat betekent dat de overgebleven 7 jaar, er zijn de jaren vanaf de intocht in Canaan, en dus de doortocht door de Jordaan bij Gilgal tot aan dit moment was 7 jaren. En zo hebben we weer een stukje van de Bijbelse chronologie. Is verder voor het verband van de geschiedenis niet van belang. Maar Mozes zegt dan in vers 11, of Caleb zegt dan in vers 11, ik ben heden, nog heden zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond, gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot de oorlog en om uit te gaan en om in te gaan. Kortom, hij was nog erg kras voor zijn leeftijd, denk ik altijd. Hè? Nou goed. En dus, vers 12, en nu, want de Heer, de gedachte is onder andere dan, de Heer heeft mij al die jaren in leven gelaten, heeft gezorgd dat ik helemaal niet verouderd ben. Hij zal er als 40-jarige vermoedelijk ook hebben uitgezien nog steeds. Maar hij zegt, maar ik ben 85. Trots, sprak hij. Nou, in elk geval, hij zegt dus, dat is nou gebeurd, maar de consequentie is dan wel, geef mij dit land. En hier werd het dus al voor de derde keer gezegd. Hè? Geef mij dit land wat de Heer beloofd heeft, of waarvan de Heer het te die dagen gesproken heeft. Want gij hebt het diezelfde dagen gehoord dat de Enakieten al daar waren. En dat de grote vaste steden waren. Of de Heere met mij waren dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken heeft. En inderdaad, in hoofdstuk 15, vers 14 staat, en Caleb verdreef vandaar. Van Arba, dat is Hebron. Caleb verdreef vandaar de 3 zonen van Enak, Sesai en Ahiman en Talmai, geboren van Enak. En hij dreef dus inderdaad vervolgens die lui eruit. Nou goed. En het antwoord van Jozua hebben we al gelezen in 14 vers 13. Toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet. Let op dat het er weer bij staat. Zo van, denk erom. Het was eigenlijk helemaal geen Jood van afstamming. Maar een heiden. Maar hij kreeg het ten erfdeel tot op deze dag, wanneer het allemaal was. Omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen. Let ook even op dat er staat tot op deze dag. Want dat betekent dat deze woorden heel wat later geschreven zijn. Zodat u niet denkt, Jozua heeft dit boek geschreven. Het heet Jozua, maar het wil niet zeggen dat het door Jozua geschreven is. Wie het wel geschreven heeft, we hebben geen idee. We weten wel dat inderdaad in ieder geval vele jaren later er nog aan gewerkt is geworden. En zo komt deze uitdrukking hier in het boek terecht. Gelijk het is, of het, tot op deze dag. Welke dag dat dan precies was, weten we niet. Maar het maakt ons verder ook niks uit. Dit blijft het woord van God, het geïnspireerde woord van God. Maar hoe het geschreven is, door wie en wanneer, dat weten we op geen stukken na. Gaan we weer verder. Dat was omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen, terwijl de rest van Israël afweek. En dat is waar het om gaat. Want daarmee is Caleb de heiden. Hij is eigenlijk degene aan wie bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, Hebreeën 2 geschreven had kunnen zijn geworden. Hebreeën 2 vanaf vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, een vreemdeling van de verbonden der beloften, dat gij waart zonder God in de wereld, en ver van het burgerschap Israël. Zei ik iets anders, broeder? Efeze 2, ja. Nou ja, goed. Ik citeer het, dus jullie vinden het. Maar ja, dat gebeurt me wel meer. Namen. Ik bedoel Efeze 2, ja. De rechtse bladzijde, linker kolom. Net iets van boven, zou ik maar zeggen. Nee, helemaal bovenaan staat, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, enzovoorts. En dan gaat het verder met, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, enzovoort. Dat gij in die tijd vreemd waart van het burgerschap Israëls, maar in Christus zijt gij nabijgebracht. En hier in Jozua is Caleb nabijgebracht. Daar komt het op neer. Caleb is dus gewoon een beeld van de gemeente. Het is trouwens wel aardig, want Caleb in het Hebreeuws betekent gewoon hond. Ik houd het dus op dat het eigenlijk een bijnaam van hem was. En toen hij dan deel uitmaakte van Israël, hebben ze hem zo genoemd. Hond, heiden. Want u weet, zo heet dat, hè? Een heidenhond in het Hebreeuws dan. Heb ik eens nagevraagd aan die vrouw uit, waar kwam ze ook weer vandaan? Uit Sidon, geloof ik. Of Tyrus, weet je veel. Buiten Israël. Nee, ze gaat over Israël. Toen zei die vrouw, ja, maar de honden eten toch ook de kruimels die van de tafel vallen? Waarbij ze het begrip hond op zichzelf toepast als heidense. Ze kende de betekenis van de term dus blijkbaar ook. Er zit nog wat anders aan vast trouwens. Want dat woord Caleb komt onder andere van Kala en dat betekent opsluiten. Een woord voor gevangenis, kelle, is precies hetzelfde eigenlijk, hetzelfde woord. Gevangenis, opsluiten. Het staat namelijk voor alles wat in ballingschap is. Maar ballingschap betekent in de Bijbel gewoon dat men geen deel heeft aan Israël. Niettemin, hij heet zo, en het, op grond van zijn naam zou je zeggen, geen deel aan Israël, vreemd van Israël, maar niettemin, hij had wel degelijk deel aan Israël en in het bijzonder aan Juda. En zo is het met ons ook. Op grond van geloof heeft met afstamming verder niks van doen. En die erfenis van Caleb wordt ook niet alleen een nummer in Deuteronomium, maar ook hier vastgesteld dat hij die erfenis kreeg omdat hij volhardde de Heer na te volgen. In vers 8 staat het, en het wordt in elk geval in vers 14 nog een keer herhaald. Want de gedachte is dat juist het grootste deel en in de praktijk heel Israël niet volhardde de Heer na te volgen. Er waren maar twee uitzonderingen op en Caleb was er één van. En het punt is dus dat ook daar Caleb een beeld is van de gemeente. Want de gedachte is dat heel Israël de Heer heeft losgelaten. Niet volhard heeft de Heer na te volgen enzovoorts. Dat was dan officieel eerst de 10 stammen, daarna ook de 2 stammen. Toen was er niks van over. Maar u en ik, ongeacht de rest van Israël, of wat het maar is, u en ik worden geacht, als gemeente, dat bedoel ik, collectief, worden geacht te volharden de Heer na te volgen, ondanks dat Israël of de rest van Israël dat niet doet. En op die grond krijgen wij dus ook een erfenis, de hoogste namelijk. En heel wat hoger dan 900... dan heb ik het weer niet bij de hand. 927 meter boven de zeespiegel. Want zo hoog was Hebron gelegen. De hoogste erfenis kun je dus rustig zeggen. Maar dat is inderdaad wat ons, heidenen, op grond van ons geloof toekomt. We hebben deel gekregen aan Juda. Of aan het huis van Juda en bijzonder zelfs aan het koningshuis van Juda en daarmee van heel Israël. En daarom ontvangen we inderdaad de hoogste erfenis. En bedenk dan dat Hebron in de loop van de geschiedenis inderdaad deze functie ook vervult. Want ik wijs het dan maar op, ja, wat kan ik allemaal nog even zeggen in een kwartier? Even kijken. Wat ik er in elk geval van zeg, is dat Hebron de plaats is waar in de tijd David tot koning gemaakt werd. Zelfs twee keer. Want hij werd twee keer koning. Niet in Jeruzalem. Integendeel, het koningshuis van David had oorspronkelijk zijn zetel in Hebron. En de eerste zeven, dan wel 7,5 jaar, om nog wat nauwkeuriger te worden. De eerste 7,5 jaar regeerde David vanuit Hebron over de Joden. Over zijn eigen stam namelijk, maar in de positie van koning. Mede als gevolg van dat hij van Gods wegen eerst gezalfd was. Maar die zalving van Gods wegen leidde ertoe dat hij koning werd, inderdaad, maar over de Joden. Zijn eigen stam dus. Je mag niet zeggen de twee stammen, want dat was niet zo. De Joden, het Joodse volk kun je dus rustig zeggen. 7 jaar lang met de zetel inderdaad in Hebron. Je vindt het in 2 Samuel 2 en 3. Maar 7,5 jaar later werd hij alsnog opnieuw tot koning. Niet ook over de rest van Israël, maar hij werd toen koning over alle stammen van Israël. Men kwam als één volk, kwam men tot David in Hebron, 2 Samuel 5, om hem te vragen of hij alstublieft koning over alle stammen van Israël wilde zijn. En dat wilde hij. En hij werd dus tot koning over heel Israël gezalfd. Maar het was weer in Hebron. Dat wil zeggen, voordat het koningschap van Israël via het huis van David ooit gevestigd was in Jeruzalem, was het gevestigd in Hebron. Heb je dat? Nou, typologisch lijkt me dat ook duidelijk genoeg. Voordat de zoon van David ooit officieel koning zal zijn, niet alleen over de Joden, maar over heel Israël, in de toekomst, in de dagen van zijn wederkomst, voordat het zover is, zal ook hij koning zijn ergens anders. En wij zeggen dan in de hemel, of we zeggen, nou, onder de gemeente, want wij hebben hem als koning en hoge priester en hoe het allemaal maar heet mag, erkend. En dat is waar het om gaat. Het maakt Hebron ogenblikkelijk weer tot type van de gemeente. En als dat nou de enige gebeurtenis was in de schrift, dan was het argument waarschijnlijk niet zo sterk. Maar ik zal u een andere noemen. Hebron is namelijk een van de woonplaatsen van Abraham. Aan wie de beloften gedaan werden. En dan neem ik ze zo laag mogelijk deze keer. Aan Abraham was beloofd dat zijn afstammelingen, ik zei het toch, ik neem het zo laag mogelijk. Aan Abraham was beloofd dat zijn afstammelingen zouden wonen in dat land, waar Abraham dan als vreemdeling en bijwoner verkeerde. Toch? Nou ja, maar voordat het zover was en voordat Israël daar was en dus deze belofte aan Abraham dan wel zijn afstammelingen vervuld werd, woonde Abraham in Hebron. Bij Hebron, maar in Hebron. Bij Mamre, maar dat is hetzelfde feitelijk. Toch? Dat is waar hij woonde. Dat is bovendien ook op deze manier een uitbeelding van de gemeente, voor het zover is, voor het definitief wordt, kom je bij Hebron terecht. En Abraham, van Abraham wordt gezegd, van Abraham, Isaac, Sarah, van allemaal wordt gezegd, ze hebben als vreemdelingen verkeerd in het land dat het hunne niet was. En van Abraham specifiek, en hij bezat daar niks, zelfs geen voetstap. Er was geen enkel plekje waar hij kon staan en zeggen, dit is voor mij. En wat, het enige wat hij daar had, kon je beter niet staan, daar lag hij, ja precies. En misschien nog wel, dat was een graf. Hebron. De graven van Abraham, Sarah, ik moet er altijd bij spieken, want namen, dat is een beetje problematisch. Het graf van Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob en Lea, Abner, is boos, Seth. Maar dat kan u waarschijnlijk niet schelen. Maar in ieder geval, Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob, Lea liggen daar begraven. En volgens Flavius Josephus, en die beschikte over bronnen die wij niet meer hebben. Maar Flavius Josephus zegt dat alle zonen van Jacob daar ook begraven zijn. In Hebron. Lijkt me niet onwaarschijnlijk. Nou, voor zover ik er commentaar op mag leveren dan. Maar de gedachte is precies dezelfde. Het wachten is op de vervulling van de belofte, maar voor het zover is men in Hebron. Nou goed, wat moet ik er nog meer van zeggen? Hebron als vrijstad, maar dan loop ik natuurlijk op de geschiedenis hier in Jozua vooruit. Hebron als vrijstad is net zo goed een uitbeelding van de gemeente als Levitische stad. Want hoe je dat ook keert of wendt, Levi als 13e stam, binnen dit hoofdstuk althans, Levi als 13e stam is net zo goed een beeld van de gemeente in onze dagen. Of Hebron nou van Caleb is of van Levi, maakt ons typologisch dus al helemaal niks uit. Maar de gedachte is dat de vrijsteden, zoals die officieel in Israël moesten zijn, zonder meer een uitbeelding zijn van de gemeente. Want de gedachte is immers, we komen er later wel op terug, maar de gedachte is immers dat als iemand zonder opzet verantwoordelijk was en dus schuldig was voor en aan de dood van een medemens, ja, dan was hij dus doodschuldig, had hij maar op moeten passen. Maar vanwege dat het niet met opzet gedaan was, kortom, de rechter zou nu zeggen, omdat het geen moord is, maar doodslag, want dat is het verschil dan, hè. Worden er speciale maatregelen genomen. En de gedachte was dan dat mocht iemand zonder opzet niet te min schuldig zijn aan de dood van iemand anders, dan moest hij binnen de kortste keer, dat hoefde hij niet te doen, maar dan was hij dus doodschuldig, hè? Werd hij veroordeeld en dan kreeg hij zelf de doodstraf. Maar als hij daaraan wilde ontkomen, dan moest hij zorgen, zo snel mogelijk uiteraard, in een van die vrijsteden te komen. Opdat hij zou veilig zijn voor de wraak van de, van wat dan ineens in de vertaling heet de bloedwreker. Die heb u toch, hè? En in die vrijstad zou hij vrij zijn. Maar buiten de vrijstad viel hij onder de wraak van de bloedwreker. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou, als ik het nou vlug zeg, komt het hierop neer dat dit hele verhaal, zoals het in de Bijbel staat ook zo, dat het hele verhaal een uitbeelding is van de positie van het Joodse volk in onze dagen. Nou ja, het Joodse volk sinds de dagen van de Heer Jezus. Want zonder opzet heeft men de Heer Jezus gedood en bovendien verworpen. Het zijn twee dingen. Ze zijn min of meer als hetzelfde te beschouwen bij gelegenheid. Maar hoewel het niemand officieel is aan te rekenen, betekent het toch dat het volk als zodanig schuldig is aan de dood van de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf zei daar overigens van, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En Paulus zei over de vervolging die hij leidde, ik heb het in mijn onwetendheid en in mijn ongelovigheid gedaan, enzovoorts. Maar niettemin, de schuld is daar wel, naar Gods maatstaven. En wat wordt dus de Jood geacht te doen? Te vluchten voor de wraak van de bloedwreker. Iemand zei, dat is de duivel, dat hebben we laatst serieus gelezen. Daar word je toch helemaal ziek van. Dat is God uiteraard. Hè? Het hoofd van de familie namelijk. God zelf. En men zou vluchten voor de wraak van de bloedwreker door toevlucht te nemen tot de vrijstad. Dat is namelijk gewoon de gemeente. Ja, dat is nog eens wat anders dan de Joden oproepen om toch vooral terug te keren naar Canaan, het beloofde land, dan wel Palestina, omdat God dat wil. God wil dat helemaal niet. Integendeel, daar is men de juiste prooi van de bloedwreker. En terecht, men zou niet vluchten naar Canaan, men zou niet zijn toevlucht nemen in wat men abusievelijk het beloofde land noemt, men zou zijn toevlucht nemen tot de vrijstad. En dat is Hebron. Dan kom je bij Caleb terecht enzovoorts. Maar in ieder geval, dan krijg je deel aan de gemeente. Dat is het verhaal. En van de gemeente in het algemeen wordt gezegd dat wij verlost worden van de toorn door de levende Christus. En de gedachte van, dat staat in Romeinen 5. En de gedachte van de vrijstad is dat de vrijstad in tegenstelling tot alle andere steden in Israël niet geregeerd wordt door de koning, maar door de priester. Dat wil zeggen de hoge priester. Staat onder bescherming van de hoge priester. En waar wellicht de koning het recht zou moeten voortbrengen, althans daar verantwoordelijk voor is, is de hoge priester daar om verzoening te doen voor de zonden zijns volks, met dank weer aan de Hebreeënbrief. Maar de gedachte is dus dat men, en bijzonder de Joods, een toevlucht zou nemen tot dat rijk van die hoge priester. En in dit geval uiteraard, profetisch gezien, de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat gold niet alleen voor de Israëlieten in het algemeen, maar dat gold net zo goed voor de vreemdeling binnen hun poorten. En dus voor u en mij ook. En makkelijk is aan te tonen dat het op Israël slaat, maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat niet alleen de Joden, maar ook de heidenen de Heer Jezus verworpen hebben. En dan geldt dus ook precies hetzelfde. Ook de heidenen zou zijn toevlucht nemen tot de vrijstad. Wat aardig is, Hebron als vrijstad stond onder leiding van de hoge priester, officieel, behoorde aan Levi, en aan de andere kant onder leiding van Caleb. De heiden, maar niettemin, toch Juda op een vreemde wijze. Een van de mooiste verhalen trouwens, in verband met Hebron, is heel onbekend. Die komt uit Richteren 6. Ik moet hem zelf ook even opzoeken, want uit mijn hoofd is het ook wat lastig. In Richteren 6. Heel voortvarend begin ik te bladeren, maar het is maar een paar bladzijden verder. Hè. Richteren, zei ik 6. Waar ben ik nou al bij? Nee, ik zeg het verkeerd. 16 is het. Richteren 16, de geschiedenis van Simson. Dat is een hele leuke. Want er staat in Richteren 16 vers 1. Simson nu ging heen naar Gaza. Dat is dus het land van de Filistijnen. Dat is de belangrijkste stad, daar hebben we er straks even over gehad, hè. Heidense stad dus. En hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hierin gekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Dat wil zeggen, Simson was immers die man die bij gelegenheid gewoonte van maakte om Filistijnen dood te slaan. Toch? Ja, hoe zeg je zoiets nou zonder te grijnzen? Dat staat nou helemaal in de... Ik kan het nou allemaal niet uitleggen. Maar hij was hun grote vijand. Nou goed, hij was dan wel geen reus, maar hij had reusachtige kracht. In elk geval. Maar hij was in die stad om een of andere reden waar ik ook maar niet op inga. En de Gazieten, inwoners van Gaza, Filistijnen dus, die hadden dat in de gaten. Dus wat deden ze? Ze deden het kooitje dicht, hè. De stadspoort dicht, dan kreeg er niet meer uit. Want zo ging dat vroeger. Zo hadden ze hem gevangen en ze wachten hem op gewoon bij de deur, bij de stadspoort. Dus ze legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Zij gunden hem nog een verzetje, vrees ik. Maar laat maar zitten. En dan vers 3. Maar Simson lag tot middernacht toe. Niet tot de ochtend, tot middernacht toe. Toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten. De hele deur en alles wat ermee te maken had. En nam ze weg met de grendelboom. Zoals ik zeg, alles wat ermee te maken had. En legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. En opwaarts, dat is echt een heel eind omhoog, want Gaza ligt op zeeniveau ongeveer, hè. Ligt aan de kust. Nou goed, einde van het verhaal. Nou, het verhaal is prachtig. Want de gedachte is dat de stadspoort nou eenmaal heel de Bijbel door de uitdrukking is van heerschappij. Niet alleen omdat in de poort of in de poortgebouwen recht werd gesproken, maar ook omdat recht in hoge mate van doen heeft met wie erin en wie eruit mag. Want zo werd er geregeerd, hè? Wie erin en wie eruit mag. Heb ik eens nagevraagd aan, laat me zitten. Zijn van die problemen in Nederland ook. Hè? Regeren is in de eerste plaats bepalen wie erin en wie eruit mag. Maar goed, maar de stadspoort staat dus voor heerschappij. Heel de Bijbel door. En soms wordt poorten genoemd en wordt heerschappij of koningschap bedoeld. Maar de gedachte is hier dat de heerschappij die in Gaza gevestigd was en dus bij de Filistijnen, dat die heerschappij werd verplaatst naar, werd overgebracht naar een veel hogere plaats, namelijk naar Hebron. Nou zou u verwachten, de heerschappij is misschien bij de Palestijnen, de Filistijnen, Gaza, maar moet naar Jeruzalem. Dat is ook zo, maar zover zijn we hier niet. Want voordat het uit Gaza naar Jeruzalem gaat, komt het eerst bij Hebron terecht. En dat is het hele verhaal. Dan ben je weer in onze bedeling terecht en in het bijzonder dus bij de gemeente. Want Simson is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Meer kan ik er helaas nu toch niet over zeggen. Maar wat er door de eerste komst van Christus gebeurd is, is inderdaad dat de heerschappij gegeven wordt aan Hebron. Het wordt van de wereld als het ware weggenomen en gegeven aan Hebron. En van Hebron gaat het in de toekomst alsnog naar Jeruzalem, is het idee. In de toekomst gebeurt iets dergelijks ook, want de heerschappij zal, of de macht zal worden weggenomen van Gaza en ook van de Palestijnen, of hoe je ze maar noemen wil, en komt dan eerst terecht bij de gemeente, en via de gemeente zal dat koninkrijk alsnog gevestigd worden in Jeruzalem. Maar hier ben je zover nog niet. Dit is nog Hebron en sindsdien zijn we nog niet verder gekomen. Heb je dat? Ja, dat is wat duidelijk, zodat hij. En ik heb een heel lijstje over allerlei gebeurtenissen rond Hebron. Maar ik denk dat dit de belangrijkste zijn. In ieder geval de meest bekende. Voordat het koninkrijk van Christus komt. Voordat definitief de erfenis verdeeld wordt enzovoort. Voor de wederkomst van Christus komen wij terecht in onze tegenwoordige bedeling. Waarvan Hebron nou eenmaal de uitbeelding is. En daarom vind ik het redelijk vermakelijk dat een van de grote problemen, de twee grote problemen in de tegenwoordige Joodse staat zijn Jeruzalem, maar dat zit het nog, dat moet eigenlijk nog goed beginnen, en eerst Hebron. Eerst wil men de problemen rond Hebron oplossen en dan moet Jeruzalem volgen, maar dat is de Bijbelse volgorde. Maar dan op een veel hoger niveau. Goed, wij zullen het daarbij laten, want het is de hoogste tijd.